Welkom bij de allereerste Vogelboeken-podcast van Vogelbescherming. In elke aflevering staat een ander boek centraal en nodigen we de schrijver of maker uit voor een gesprek. Ook tippen we klassiekers, onverwachte vondsten en laatst gelezen boeken. Mijn naam is Arjan Berben en ik werk als hoofdredacteur van het blad Vogels. Rechts van mij, aan mijn zijde, zit Gert Ottens. Hij is verklaard ornitho-bibliofiel en werkt ook bij Vogelbescherming. We zitten aan een tafel tussen de telescopen, de statieven en allerlei boeken van onze winkel in Zeist.
De Vogelboeken Podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Vandaag duiken we in de wereld van de vogelgids. Dat doen we met Niels van Duivendijk. Hij is longfunctieanalist, maar ook auteur van het handboek Europese Vogels. Een determinatiehandboek dat eerder dit jaar verscheen en heel wat vogelaars in extase bracht. Tenminste, zo mogen we dat toch wel noemen, Niels.
Ja, dat klinkt mij prachtig natuurlijk. Maar ik ga niet zeggen dat mensen ervan in extase zijn. Dat mogen ze, als ze dat zelf zeggen, dan vind ik dat natuurlijk een heel mooi compliment.
Nou, ik heb heel wat van dat soort reacties voorbij zien komen op sociale media. Vandaar dat ik het op die manier omschreef. Hmm. Maar wat voor soort reacties heb jij zo al op het verschijnen van dit boek gekregen?
Ja, ook dit soort reacties. Dat is natuurlijk fantastisch. Over het algemeen heel positief. Dus, mensen wisten, een hoop tenminste, wisten al dat ik hiermee bezig was. Dus die hadden wel een beetje een idee van hoe het zou gaan worden. Ik liet af en toe wel eens wat proefpaginaatjes zien aan bijvoorbeeld aan Gert ook een jaar geleden, denk ik. Om het boek dan eenmaal in handen te hebben, was trouwens voor mezelf ook eigenlijk wel heel erg bijzonder. Maar ik denk dat er wel ergens een klap op gegeven hebben. Ja, dit bestaat nog niet. En dat wisten we al. We gaan niet iets maken wat al bestaat. En dit moet echt wel. Of was echt ons idee om wel iets bijzonders te maken. Waar natuurlijk ook vooral mensen wat aan hebben. Want daar gaat het uiteindelijk om.
Waren er ook criticasters?
Natuurlijk. Sommigen zeggen van. Op foto's kan je niet alles zien. Hè. Daar hebben ze ergens wel gelijk in. Ik bedoel, we hebben het zo goed mogelijk gedaan wat dat betreft. We hebben onze fotokeuze heel, hoe heet dat? Ik kan even niet op het woord komen, maar ambitieus.
Ambitieus
gemaakt, ambitieus. Ja. En daar zijn we een heel eind in geslaagd, denk ik. Natuurlijk is het met illustraties zo. Jij kan tekenen wat jij in wil laten zien. Maar de fotografie is tegenwoordig zo gigantisch goed. En tegenwoordig staat elke okselveertje van welke soort dan ook staat erop. Als dat voor determinatie tenminste van belang is, dan wilde ik dat erop hebben of in het boek hebben. En dat is eigenlijk zo goed als gelukt. Dus ik vond dat puntje kritiek. Ik zou dat 15 jaar geleden ook zo'n boek niet gemaakt hebben, denk ik. Dan zou ik het echt met illustraties gedaan hebben. Maar net als zeggen, die digitale fotografie, dat is natuurlijk een. Ja, dat heeft zo'n vlucht genomen. Dat kan je nu gewoon, kan je elk kenmerk, elk detail ook op foto vastleggen.
Maar er wordt hier nu eventjes met flink wat vogelvoer gesjouwd door de winkel. Ja, we duiken meteen een beetje de diepte in, zou je kunnen zeggen. Hè? Want het is nogal een kwestie als je een vogelgids maakt. Gebruik ik illustraties of gebruik ik foto's? Nou ja, jullie hebben heel duidelijk gekozen dus voor het gebruik van foto's. Zoals je net ook uitlegt en toelicht. Waarom je dat gedaan hebt. Maar misschien moeten we nog heel eventjes terug naar gewoon hoe gebruik ik jullie vogelgids. Hè? Dus ik zie hier in de tuin van Vogelbescherming een klein bruin vogeltje. Probeer goed te kijken, dan zie ik een wenkbrauwstreep bijvoorbeeld. Of ik zie een streepje over de vleugel. En probeer die kenmerken even, de kleurpootjes misschien. Mm-hmm. En hoe ga ik dan tekeer met jouw handboek Europese Vogels vervolgens, als ik niet weet wat het is?
Dan zou je in ieder geval het zangvogeldeel moeten pakken, denk ik. Je moet natuurlijk wel, dit is niet een boek misschien voor de aller beginners. Hè. Je moet wel een beetje een idee hebben bij welke groep je moet zoeken. Maar dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor gewoon de Collinskaart, de ANWB-gids. Als jij niet weet of het een boszanger is of een vinkachtige, dan zou je toch ook dat boek helemaal moeten doorakkeren om je vogeltje te vinden, als je hem al kan determineren op die manier. Ja, we hebben natuurlijk ook gewoon alle families gerangschikt. Maar er zit niet een determinatiesleutel in of iets dergelijks, als je dat bedoelt. Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee,
je moet dus eigenlijk gewoon al een beetje weten in welke hoek je het moet zoeken.
Precies.
En dan komt jullie gids misschien wel heel erg goed.
Ja, tenzij je bereid bent om het hele boek door te akkeren, dan kom je er misschien ook.
Daar ben jij waarschijnlijk niet tegen als mensen dat doen.
Nee, op zich niet, nee.
Ja, je hebt net al een beetje aangegeven voor wie jullie het boek hebben gemaakt. Zou ik dat kunnen omschrijven als de wat meer gevorderde vogelaar?
Ja, dat klopt. Ja, dat had ik zeker toen we hem begonnen, had ik dat zeker voor ogen. Gaandeweg dacht ik wel van, nou, volgens mij is het toch ook wel. Je hoeft niet alles, al die determinatiekennis, hoef je niet allemaal elke keer te gebruiken. Of misschien zelfs voor sommige mensen helemaal niet te gebruiken. Hè? Over handpenversmallingen van zangvogels, dat is toch zo specialistisch. Dat is toch vooral, denk ik, voor de ringers en dergelijke. Dus die heb ik een beetje proberen te faciliteren. Maar ook, het verrast mij dus eigenlijk ook wel dat heel veel toch ook beginnende vogelaars het boek gekocht hebben. En zeggen van, ja, ik vind het hartstikke handig. Want als ik een foto maak zelf en ik weet niet wat het is, dan ga ik gewoon in jouw boek bladeren. En dan kom ik gewoon tot de juiste determinatie. Dus ja, ik denk, ja, dat is toch eigenlijk erg leuk eigenlijk. Maar dat was niet per definitie de doelgroep. Maar we wilden het wel toch breder doen dan alleen maar de doorgewinterde vogelaars. We wilden wel dat eigenlijk iedereen er wat uit kan pakken.
U hadde misschien aanvankelijk wel iemand in je hoofd zoals Gert.
Zeker, ja. Dat publiek, ja.
Heb jij het boek al gebruikt, Gert?
Ja, natuurlijk. Ja, regelmatig. En ja, Niels zei het al. Het was natuurlijk, het stond al een tijdje op uitkomen. Het is er ook al een tijdje inmiddels, maar het heeft denk ik al mijn verwachtingen wel overtroffen. En ik zit er echt, ik wil niet zeggen dagelijks, maar onlangs nog met die oostelijke gele kwikstaart op Texel. Dan kom ik thuis, want het is niet echt een veldgids natuurlijk die je gewoon meeneemt in je rugzak of zo.
Het zijn twee kloeke boeken, kun je wel zeggen.
Twee kloeke boeken, samen ruim 3 kilo, denk ik, 1100 pagina's. Ja, dus dan kom ik thuis, dan heb ik zo'n vogel gezien en dan kijk ik in dit geval wat Niels eigenlijk, of Niels en de andere makers van het boek zeggen over die oostelijke gele kwik. En dan heb ik toch weer nieuwe dingen geleerd. En zo, ik zit ook regelmatig wel even te bladeren, of ik pak een bepaalde soortgroep. Ja, en ik heb er wel echt heel veel aan gehad. En nieuwe dingen geleerd, nieuwe kenmerken. Die waren misschien niet helemaal nieuw, maar in ieder geval, ik had ze gemist. Voor mij waren ze in ieder geval nieuw. Dus in die zin hebben die boeken zich nu al terugbetaald, wat mij betreft. Daar ga ik nog jaren plezier van hebben.
Kijk, je hebt een fan.
Ja, dat is heel fijn dat hij tegenover me zit. Ja.
Waar heb jij zelf het meeste lol uit gehaald bij het samenstellen van dit boek?
Nou, ik denk toch bij de fotokeuzes. Ik heb dit boek, we hebben het al over jullie boek. Nou, het is, kijk, ik ben de auteur, ik heb de fotokeuze gedaan en ik heb alle teksten geschreven. Dus in die zin ben ik de auteur, maar het is natuurlijk wel een samenwerkingsproject. En ik wil dan vooral benadrukken dat het een samenwerkingsproject is met Beeldbank Agami. Het is een natuurfotobeeldbank met echt vermaarde fotografen. En die hadden natuurlijk al, toen wij begonnen 6 jaar geleden, hadden ze een enorme database al. Dus ik ben daarin gaan zoeken. Ik mocht gewoon vrij daarin materiaal gebruiken. En ja, dat was geweldig. Als ik dan, ik had voor mezelf eerst een lijst gemaakt van, ik wil van die soort, bijvoorbeeld van kleine strandloper, alle strandlopers, zomerkleed, winterkleed, eerste winter, eerste zomer, vliegend. En als er op de ondervleugel nog wat te zien is, dan vliegend met ondervleugel. Dus dat. Nou, dan ga je beginnen en dan zie je, dat missen we nog, dat wisten we nog. Maar vooral ook wat er al was, ik denk van, wow, ja, dit wil ik. En ik heb dat al zelf natuurlijk helemaal voor ogen. En als je dan al die foto's ziet waarvan je denkt van, hier kan ik mee aan de gang. Ja, dat vond ik erg leuk. En ik heb vervolgens dus een lijst bijgehouden met alle materiaal wat we nog nodig hadden. En het was uiteindelijk toch nog meer dan de helft. Wat we nog niet hadden, maar dat is natuurlijk niet zo raar. Want ja, wat we net al zeiden, van de fotokeuze was nogal ambitieus. En die Agami-fotografen hebben dus ten eerste nog eens een keer hun archieven doorgezocht. Want niet alles staat op de website van Agami natuurlijk. Want die willen toch vooral de aansprekende foto's. Kijk, een eclipse tafeleendmannetje. Ja, dat is niet eentje om aan de muur te hangen, zeg maar. Maar die wil ik wel in mijn boek hebben natuurlijk. Dus ja, die bleken dan toch nog te zijn. Of fotografen werden erop geattendeerd van... Oh ja, ik moet eventjes voor dit gekke kleedje ook een keer mijn camera aanzetten. En dan er waren soms hele verrassende... ik noem nu net die eclipse eenden of eerste wintereenden. Nou, daar was nog heel veel niet van. Maar ja, het zijn ook niet de meest sprankelende kleden, zeg maar. Maar voor de compleetheid. En ik vind het ook een hele leuke groep trouwens, die eenden. Omdat ze zo verschrikkelijk veel kleden hebben waar mensen gewoon overheen kijken, zeg maar. Er wordt heel vaak gewoon gezegd, oh, een vrouwtje. Nee, het is helemaal geen vrouwtje. Het is een eerste wintermannetje. Kan je gewoon zien. Maar ook doorgewinterde vogelaars besteden er eigenlijk bar weinig aandacht aan. En ik vind, ja, ik hoop dat ik ze daar een beetje ook de ogen geopend heb wat dat betreft.
Want hoeveel foto's misten jullie dan nog? Je had die hele database, had je helemaal doorgeploeterd. En van elke uitdossing, elk verenkleed van een soort had je een wensenlijstje. Maar voor hoeveel miste je nog daarna?
Aantallen weet ik niet precies, maar er staan er nu 5.500 foto's in. En ik denk dat we een kleine 2.000 hadden toen we het begin. Dus dat betekent dus dat er nog een dikke 3.500 bij moesten.
Ja, dat is wel een behoorlijk waanzinnige exercitie dus geweest. Dus al die fotografen in hun archieven duiken om al die speciale kleden nog vogeluitdossingen, zo noem ik het maar eventjes, te vinden. En ook naar buiten te gaan. Dat lijkt mij zo ontzettend lastig als je zo'n specifieke opdracht meekrijgt.
Ja, maar die opdrachten waren vaak wel zo van, oh, maar wacht even, die weet ik wat er zit ergens. Maar ik heb er nooit behoefte aan gehad om die te fotograferen.
Nee, dan moet je toch weer ergens een dag lang in een sloot gaan liggen bepaald kleed te kunnen fotograferen.
Ja, er waren een paar fotografen die hebben daar echt ook echt werk van gemaakt, zeg maar. Om juist al dat soort maffe kleden,
minder vaak gefotografeerd.
Precies, minder gebruikelijke kleden toch op de plaat te zetten. En daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor.
Ja, dat maakt het ook tot een feest, moet ik eerlijk zeggen. We zijn hier niet kritisch bezig, want we vinden het allebei een prachtig boek. Dus dat maakt het ook een feest als je doorbladert, al die foto's en zo precies gefotografeerd.
Heel mooi vormgegeven ook, vind ik.
Ja, want dat hebben wij nog niet eens besproken, dat aspect. Het is ook, jullie hebben ook echt veel aandacht besteed aan de vormgeving. Wat waren daar de uitgangspunten?
De uitgangspunt was in ieder geval om alle foto's uit te snijden. Want er staan teksten rond de foto's. En die moeten natuurlijk niet tegen een foto-achtergrond, want dan zie je ze niet. Dus je moet tegen een egale achtergrond. Maar we hebben wel, als een vogel op een tak zit of op een grond zit, proberen we altijd wel even de connectie met dat deel. Dus dat deel is dan niet weggesneden. En dat geeft wel een rustige vormgeving, denk ik. En als we het dan toch over een team hebben, mijn vormgever, de vormgever, maar het voelt een beetje als mijn vormgever, Sam Gobain. Nou, die wil ik nog wel eventjes even hier in het licht zetten. Die heeft echt gigantisch veel werk hier aan gehad. Maar ook, niks was hem te maf. Als ik om 11 uur 's avonds nog appte van let hier nog even op, let daar nog even op. Dan had hij iets morgens om 7 uur had hij het alweer gefixt, zeg maar. Het is echt, we hebben zoveel gepingpongd met elkaar. En dit is een mooie manier van werken, vind ik. Dat je zo één op één kan werken met een vormgever. En ook met Mark natuurlijk, hè, de baas van Agami. Om al het materiaal bij elkaar te krijgen. We waren echt een heel hecht team. En ik heb eerder wel boeken gemaakt. Hè. Er ligt er daar eentje. Nee, dat is niet helemaal eigen gemaakt. Maar dat was een text-only boek. En dan is het gewoon lever je spullen maar in. En de uitgever gaat er wat van maken, zeg maar. En dan krijg je af en toe nog een paar dingetjes terug. En dan zie je aan het eind het eindresultaat. En dit was een heel ander, een heel dynamisch proces.
Ja, want hoe is die totstandkoming? Of hoe is eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van dit toch een soort magnus opus, zou je kunnen zeggen. Hoe is dat gegaan? Want Gert heeft heel behulpzaam een kenmerkengids meegenomen. Dat is met geplastificeerd omslag en een ringbandje. Het is geen vergelijk met wat het nu is. Maar van hoe ben je van die kenmerkenbundel naar het handboek Europese vogels gekomen?
Ja, het is eigenlijk een evolutie geweest. Die boekjes die heb ik ooit zelf uitgegeven. Maar ik had ze eigenlijk gewoon gemaakt voor mezelf. Dus gewoon een puntgewijze opsomming van kenmerken per soort en per kleed. En ik kan ook niet alles onthouden. En ik wilde gewoon al die kenmerken. Ja, dat is ook een beetje een drijf, zeg maar, voor een vogelaar. En zeker een determinatiefriek als ik. Om het allemaal in je hoofd te krijgen. Want, lukte in eerste instantie gewoon niet. Ik denk, ik ga ze allemaal noteren. En uiteindelijk ja, dacht ik van, oh wacht, ik print ze eventjes uit. Ik steek ze in mijn zak. Ja, en dat zagen vogelvrienden. En die zeiden van, joh, hey, wat heb je daar nou? Ja, ik zei, nou, oh, geef mij, print voor mij ook eens even een setje. Nou, dat deed ik dan binnen een kleine kring. En ja, die kregen weer andere. En toen kreeg inderdaad, was het volgens mij zo, dat Dutch Birding kreeg er lucht van. En die zeiden van, joh, als je dit nou, want ik had het toen alleen maar van de lastige determineren soorten gemaakt. Van, joh, als je dat nou van alle soorten doet, dan kunnen we daar misschien een boekje van maken. Nou, zo is eigenlijk de Dutch Birding kenmerkengids gekomen. Nou, en toen is er een Engelse versie van gekomen. En toen kwam Mark Guit naar mij toe. Ik ken Mark al heel lang. En die zei van, joh, jij hebt al die kenmerken nu op papier staan. Wij hebben hartstikke goede foto's. Waarom gaan we dat niet eens een keertje integreren? Nou, dat is eigenlijk de
geboorte.
Ja, de geboorte of in ieder geval het idee van dit boek. Maar voordat we uiteindelijk echt bezig waren, dan waren we toch alweer 2-3 jaar verder, denk ik. Om gewoon ja, dat goed uit te stippelen. Hoe gaan we dat aanpakken? En we hebben eerder wat andere vormgevers gehad. Ook van die officiële, van die vormgeefbureaus. Ja, daar waren we toch gewoon niet tevreden over. En we wisten al wel dat we het met KNV gingen doen. Want ik ook gewoon hele korte lijntjes bij. Ik wilde gewoon niet met een uitgever, hè, wat ik ook net al zei, dat het allemaal op afstand gaat. Ik wil gewoon
een goed team.
Ja, gewoon eigenlijk als vrienden, zeg maar, ja, aan zo'n boek werken. En met KNV had ik direct een heel goed gevoel. En zo zijn Mark en ik bij KNV gekomen. En later is Sam er pas bijgekomen. Nou ja, dat is nu ook alweer jaren 4-5 geleden. Maar, ja.
Want je bent in het dagelijks leven longfunctieanalist, als ik het goed zeg.
Mm-hmm, zeg je goed. Ja,
ja, nou, mooi. Ja, er ligt daar een enorme stapel, zeg maar. In ieder geval een dik boek. Hoe kun je dat combineren?
Ja, dat was even lastig. Ik kon een hoop dingen, hè, die eerder gemaakte boeken, kon ik nog wel in de avontuurtjes doen, want ik werkte gewoon fulltime. Maar toen we hier aan dit project begonnen, dacht ik al van, ja, ik moet nu echt een keus gaan maken. Ik kan niet meer fulltime werken, of dit boek komt niet af. En dat laatste, dat was al helemaal geen goed idee, vond ik. Dus ik denk, ik ga gewoon vol voor dat boek en ik ben parttime gaan werken. 50%. Dus, en toen kon ik in die andere uur, andere dagen. Dus nou ja, bijna dagelijks heb ik aan het boek gewerkt, zes jaar lang. Ja.
Voelde je tijdens die zes jaar ook af en toe de blues? Van waar ben ik in godsnaam aan begonnen?
Zeker in het begin, ja. Toen ik nog maar. Ja, ik ben heel ambitieus in die dingen. En toen ik nog maar misschien maar 20 soort pagina's had gemaakt, dacht ik van, jee, hoe ga ik dit helemaal doen? Er komen er nog 700. En dit missen we nog, dat missen we nog. Hier ben ik eigenlijk niet tevreden over. Dus ik moet deze soort pagina's zijn eigenlijk pas concept. En dat bleek ook achteraf. Want we hebben nog zoveel van het eerdere soort pagina's. Is bijna alles nog een keertje veranderd. Nieuwe foto's erin, nieuwe teksten. Of in ieder geval aangepaste teksten. Ja, dus het is. Ja, als ik nu zou aan het begin zou staan, zeg maar, dan zou ik misschien wel denken van, oei, moet ik dit wel gaan doen? Want ja, het is echt wel heel veel tijd gekost. En ja, het waren natuurlijk ook momenten dat mijn vogelmaatjes lekker in het veld rondliepen en ik alle meldingen om mijn oren kreeg en ik zat weer in mijn kamertje te blokken, zeg maar. Ja, dat was wel eens even moeilijk.
Maar geen spijt, neem ik aan.
Nee, ik aan het resultaat heb ik zeker geen spijt. Nee. Nee, want dat wil ik ook zeker wel zeggen. Ik had dit al, zeg maar, wel zoiets voor ogen. Maar het is minstens zo mooi geworden zoals ik had gehoopt. Maar dat mooie, dat is dus niet mijn verdienste. Maar dat is dan vooral de verdienste van Sam. Want de vormgeving, dat zegt iedereen. Je hoeft geen vogelaar te zijn, maar iedereen ziet van. Zoveel mensen die ook uit hun familie, zeg maar, zijn geen vogelaars. Die zeggen wel van, nou, het ziet er wel heel mooi uit, ja. Ik zeg, ja, dan hoef je niet al die teksten te gaan lezen, maar geniet gewoon van de plaatjes, denk ik.
Ja, ook daarom is het inderdaad een prachtig boek.
Sommige mensen zouden kunnen zeggen, wat er ontbreekt zijn bijvoorbeeld verspreidingskaartjes, opmerkingen over gedrag, biotoop, geluid, wat natuurlijk ook heel belangrijk is bij de determinatie. Nou, ik ga eruit dat dat een bewuste keuze is geweest om dat weg te laten. Dat staat natuurlijk ook best, gewoon, daar zijn ook andere boeken voor misschien. Maar is het voor jou ook een bewuste keuze? Echt een, ik bedoel, waarom heb je dat weggelaten eigenlijk? Is dat, was het, nou, ja, is nou, het echt ballast?
Nou ja, ballast klinkt een beetje. Nee, we hebben het wel bewust weggelaten, ja. Want het is eigenlijk. We willen vooral op morfologie, hè? Dus op uiterlijke kenmerken wilden we een boek maken. Want wat je eigenlijk zelf al zegt, alle andere dingen. Hè, we wilden geen verspreidingsatlas maken, want ja, die bestaan al. We hebben wel een kort tekstje waar in ieder geval de verspreiding in Europa is. Maar dan heel bazaal. Mm-hmm. Dat je wel door hebt van oh, die cedarpestvogel, dat is een dwaalgast. En de gewone pestvogel is een vogel uit Noord-Europa die af en toe in invasies naar west komt. Maar meer niet inderdaad. En geluiden, ja, dat is niet helemaal mijn expertise. En dus daar voelde ik me niet geroepen voor om dat er nog bij te doen. En hoe, ja, ga je geluiden beschrijven? Ga je geluiden beschrijven vind ik over het algemeen vreselijk. Want de een klinkt zo'n beschrijving zo en voor de andere anders. Die zal dan echt een link moeten maken, zeg maar, naar een opname of iets dergelijks. Ja, dat is er eigenlijk allemaal aan. Er zijn geluiden-apps, dus die kunnen mensen er altijd bij houden. En dus daarom hebben we ons puur gefocust op waar wij goed in zijn. En dat is de Agami-fotografen foto's maken. Ik redelijk in determinatieteksten, denk ik. En Sam in goed in vormgeving. En zo hebben we het dus een hele bewuste keus.
Ja, ja, oké. Okay. Duidelijk. Over die foto's gesproken. Ik vraag me ook nog wel af, zeker voor beginnende vogelaars eigenlijk. Sommige kenmerken, ja, soms wordt wel ligt de focus wel op, laten we zeggen, kenmerken die je eigenlijk in het veld met een kijker, bij wijze van spreken, niet zult zien of misschien lastiger zult zien. Dat je echt goede foto's nodig hebt. Mm-hmm. Is dat niet ook meteen een drempel voor gebruikers van het boek, denk je? Of is dat misschien een andere doelgroep ook?
Ja, wat ik in het begin al zei, ik probeer zoveel mogelijk doelgroepen te faciliteren met het boek. En inderdaad, ik heb het in mijn voorwoord zelfs geschreven, dat het voor beginners zeker overweldigend kan zijn. Al die kleine kenmerkers, dat micro-kenmerkers noem ik het maar. En je hebt absoluut gelijk, dat ga je met een kijker niet zien. Maar wat natuurlijk wel zo is, elke vogelaar loopt tegenwoordig met een camera. En die camera's, die kunnen in één keer, daar kan je in één keer handpenversmallingen van een chifchaf op zien. Ja, dat zijn er drie. Vier. En bij de fieten zijn het er drie. Nou, leuk. Daar ga je natuurlijk niet normaal gesproken je soorten mee determineren. Maar ik vond het toch zonde om die kennis die beschikbaar is, om die te laten liggen, zeg maar. Terwijl het op die foto's gewoon prima te zien is. En ja, daarmee wil ik dan vooral ook de meer doorgewinterde vogelaars mij faciliteren. En de beginners en de minder gevorderde, zeg maar, die kunnen dat rustiger over hun schouder gooien, denk ik.
Ja, precies. Die komen dan uiteindelijk ook wel bij het handboek terecht, waarschijnlijk.
Ja, dat is gebleken, ja.
Ja, ja, ja. Ja, leuk. Ik zei het zo straks ook al, dat ik, mijn eigen ervaring met de boeken is dat ik best wel veel nieuwe, dat ik gewoon echt van leer, gewoon nieuwe kenmerken tegenkom. Waarvan ik soms ook niet wist dat ze, hoe belangrijk ze misschien ook waren. Hmm. Ik vraag me eigenlijk af hoe heb je al die informatie verzameld? Is dat veldonderzoek, zeg maar, veel uren maken in het veld? Is dat juist alle literatuur doorspitten? Musea misschien?
Alles. Ja, ja. In het veld misschien nog wat minst. Het is heel veel literatuur lezen. Hè? En die eerdere boeken met al die kenmerken, zeg maar. Hè? Die kenmerkengids, dat is eigenlijk al, toen ben ik al begonnen. Dus rond 2000 was dat. Hè? Dus ruim 20 jaar geleden ben ik dat gaan verzamelen. Nee, ik denk al zelfs al eerder. Ja, ik was gewoon echt een, ik vrat literatuur op, zeg maar. Hè? De determinatieartikelen, ik maakte overal samenvattingjes van hier gaat het om. En ja, dat heb ik uiteindelijk in deze boeken ook weer verwerkt. Dus het is een heel lang proces. Maar ik heb ook redelijk wat museumonderzoek gedaan. Van dingen die je gewoon op foto's en in literatuur eigenlijk niet vindt. Die kan je soms in het museum net weer wel vinden. Ik heb heel veel fotostudie gedaan. En toch ook wel een deel in het veld natuurlijk. Maar in het veld ben je natuurlijk altijd beperkt tot waar je daar loopt. Hè. Dat is hooguit een paar soorten natuurlijk die je dan goed kan bestuderen. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat je een goed determinatieartikel zou kunnen schrijven, denk ik, van een soort die je zelf nog nooit gezien hebt. Dat is misschien een beetje bouten uitspraak, maar tenzij het zeevogels zijn. Want daar gaat bijvoorbeeld om de manier van vliegen en dergelijke. Dat is natuurlijk heel belangrijk en dat kan je natuurlijk niet uit van de foto halen.
Nee,
zeg maar.
Nee,
dan moet je echt film gaan bestuderen, maar dan moet je gewoon veldervaring hebben.
Ja. Ja, en al dat onderzoek wat je hebt gedaan, heb je ongetwijfeld ook kenmerken ontdekt eigenlijk die überhaupt nog niet bekend waren, neem ik aan. Dat lijkt me ook wel heel bijzonder en ook wel leuk, toch?
Ja, zeker. Ja, was zeker heel leuk, ja. Want dat is natuurlijk een beetje de kers op de taart. Maar een aantal dingen heb ik gevonden en dacht ik van, waarom ben ik dit nooit eerder tegengekomen? En ik ben spitten gegaan en ik kon echt niet vinden dat het ooit gepubliceerd is. Dus,
kun je daar voorbeelden van geven?
Bijvoorbeeld ondervleugelpatroon van een Amerikaanse grote sterren. Die heeft daar is een duidelijk verschil mee met de Europese. En er zijn wel wat. Dus het zijn twee soorten die heel veel op elkaar lijken. En die ook heel makkelijk in het veld niet gevonden worden. Dus zeg maar, als een Amerikaan hier in Europa komt, is de kans heel klein dat hij ontdekt wordt. Maar het ondervleugelpatroon is eigenlijk voor typisch voor Amerikaanse sterrens. De toppen aan de onderkant zijn wat groter en wat meer haakvormig, waardoor ze een bredere achterrand hebben. En dat kan je gewoon zien op een zittende vogel ook. Want vaak hangt de overliggende vleugel, zeg maar, kijk je tegen de onderkant aan. En de handpennen steken natuurlijk bij sterrens ver voorbij de staart. Dus je kan gewoon tegen die onderkant aankijken. Want er is natuurlijk wel een bekend, dat ken jij ook, Gert, van de randjes, de witte randjes om de handpennen bij Amerikaan. Die lopen minder ver door dan bij een grote.
Ja.
En dat zie je eigenlijk aan de onderkant veel beter.
Okay.
Ook als het gesleten is, want die witte veerdelen slijten hem helemaal sneller dan donkere veerdelen. Mm-hmm. Kan je toch bij een gesleten vleugel kan je toch dat kenmerk gebruiken. En het grappige is dat parallel aan mij heeft Killian Munnerning dat ook heeft dat ook ontdekt. Ja, die kwam dan mee en denk, hey, grappig, maar ik heb het niet van jou.
Oh, cool.
Nou, ik denk dat Gert vanaf nu toch anders naar de sterns gaat
zeker
kijken.
Het favoriete vogelboek.
Als je jouw boekenkast langsloopt, wat is dan je favoriete vogelboek?
Oei. Nou, kan niet één boek noemen. Dan zou ik er heel veel tekort doen. Ik heb er echt heel veel. Maar degene die ik veel in mijn handen heb, dat zijn toch wel een beetje de monografieën. De roofvogelboeken, de boeken van Pipperton, Wagtails van Elström heb ik vaak in de hand. De Kremp-serie, dat zijn een beetje de zwaardere literatuur natuurlijk wel. Maar als ik weer even wil weten van hoe zou het ook weer met de ruisstrategie van die soort, moet er nog even goed naar kijken. Dan is de Kremp-serie een hele geschikte.
The Birds of the Western Palearctic.
Ja, die ook. Ja, inderdaad. Goed is het zegt, Gert. Het tweedelige stoeptegel van Svensson en Sirihai. Ja, die zijn geweldig ook. En ik wist dat ze daaraan bezig waren. Hè. Nog voordat mijn boek uitkwam, was hun boek ook nog niet uit. Maar zij waren wel 2 jaar eerder. En ik was wel even bang van, gaan zij niet iets maken wat ik nu mee bezig ben? Want dan weet ik even niet of we het vol gaan houden. Maar het is niet. Het is echt een ander soort boek. Toevallig had ik van het weekend er nog met iemand over. Die zei ook van, ja, ik vind fantastische boeken, maar je moet al die lappen tekst lezen om een beetje te begrijpen waar het bij de identificatie van die vogel of die soort, de vogel op die foto of die soort over gaat. En bij jouw boek is het openslaan en bam, je hebt de informatie. En dat is nou precies wat ik altijd al wilde. Ik wil niet dat mensen juist weer moeten gaan zoeken. Dus ik heb alles een beetje, ook uit die boeken heb ik uiteraard gebruikt, heb ik het een beetje samengevat, gecondenseerd tot dit.
Ja, ook onze eigen expert aan tafel, Gert Ottens, geeft elke editie van Vogelboeken Podcast een tip voor de luisteraar.
Op het nachtkastje.
Gert, wat heeft er de laatste tijd op jouw nachtkastje gelegen?
Van alles. Maar onlangs onder andere ook het laatste boek van Rob Bijlsma, De Geur van het Bos. Ik heb hem eigenlijk net uitgelezen. En dat boek lees je om te beginnen zo in één adem bijna uit. Misschien moet ik even heel kort uitleggen. Rob Bijlsma is misschien op dit moment wel een van de meest eminente levende veldornithologen die we in Nederland hebben. Ja, die man die doet al zijn hele leven, die onderzoekt bijna alles wat met vogels in Nederland te maken heeft. En dan ook niet alleen de vogels zelf, hij zit heel erg met broedbiologie. Hij volgt de vogels ook in het overwinteringsgebied in Afrika en kijkt ook wel hoe ze daar leven en wat ze daar nodig hebben. Maar ook alles wat überhaupt een vogel nodig heeft, dus het gebied waar ze leven, het voedsel, die verschillen daarin van jaar tot jaar. Hij onderzoekt echt alles. Volgens mij is die man gewoon sowieso dagelijks minimaal 16 uur per dag buiten. En hij schrijft alles op wat hij ziet.
En waar gaat De Geur van het Bos specifiek over?
Ja, De Geur van het Bos is in feite gewoon een ode aan veldwerk, veldonderzoek. Dus het is ook bijna een oproep aan vogelaars om verder te kijken dan hun neus lang is als ze buiten zijn. En dan inderdaad ook zoveel mogelijk dingen te noteren en zich af te vragen waarom ze de dingen zien die ze zien, bij wijze van spreken. Het is een bloemlezing van allerlei verschillende onderzoeken en niet alleen van Rob zelf. Het is geen one-man show. Hij staat natuurlijk ook op de schouders van anderen, die worden ook veelvuldig genoemd. collega-onderzoekers worden veelvuldig genoemd. En dat probeert hij dan ook weer te linken aan zijn eigen onderzoeken. Of onderzoek over de grenzen heen. Het is op een bijzonder leuke, enthousiaste manier geschreven. Ik denk dat, het is bijna verplichte kost voor iedere vogelaar, denk ik. En het is ook, je raakt echt gewoon geïnspireerd en enthousiast om zelf ook naar buiten te gaan. En ook te observeren en dat te noteren. En daar hopelijk ook iets mee te doen.
Rob Bijlsma is ook wel iemand die een scherp randje soms in zijn tekst legt. Vaak krijgen de natuurorganisaties ervan langs. Is dat in dit boek ook zo? Heeft vogelbescherming ook weer iets verkeerd gedaan?
Nee.
We komen er nu genadig vanaf.
Dit is echt heel duidelijk een onderwerp wat hem echt aan het hart ligt. En waar hij echt enthousiast van is. En dat ademt iedere bladzijde, ademt dat opnieuw. Dus ik denk dat hij eigenlijk, we hebben hem waarschijnlijk in een milde bui getroffen. Dus het is echt een waanzinnig leuk boek.
We noemen nog één keer de titel. Rob Bijlsma, De geur van het bos. En een van harte aanbevolen door Gert, mag ik wel zeggen.
Zeker.
Ja, hoe gaat het nu verder met dit prachtige handboek Europese vogels? Ik begreep dat er al een herdruk in gang gezet is.
Een derde.
Een derde, kijk. Mm. Het verkoopt goed dus ook.
Ja.
Wat doe je dan nog aan een boek als bij een herdruk? Of is het gewoon een ongewijzigde herdruk?
Nee, kijk, er zitten 350.000 woorden in. En er is uiteraard een redactieslag overheen gegaan. Maar er zaten toch wat kleine tippootjes in, zoals dat heet. En dat hebben we zoveel mogelijk proberen recht te trekken. Ik heb een paar foto's gewijzigd, waarvan we toch weer net even een beter plaatje hadden. Ik heb nog een paar nieuwe kenmerken kunnen toevoegen. Want het blijft natuurlijk een proces in dynamiek natuurlijk. Hè. Dit is gewoon de kennis van nu. En over 10 jaar, ik zal niet zeggen dat het achterhaald is, maar zijn er toch alweer wat nieuwe dingen ontdekt. En ik wil ook gewoon actueel blijven. En we hadden ruimte om toch wat nieuwe dingetjes erin te stoppen. Maar dat is wel bij, denk ik, een 20 extra foto's gebleven.
Oh, dan moet ik eigenlijk iedere druk nu kopen, begrijp ik.
Nou, zou ik ook niet doen.
Maar dan denk ik wel dat Gert een inlegvel van je wil hebben. Van de allerlaatste inzichten die er toch zijn aan toegevoegd. Nou Niels, dan wil ik je hartelijk bedanken voor je komst naar onze winkel. Dank ook voor je toelichting op het handboek Europese Vogels. Dat je samen met Mark Guit van Agami en de Agami-fotograaf en Sam Gobin voor de vormgeving samen hebt gemaakt. Dank ook aan onze luisteraars en alle vogelboekenlezers. In de volgende editie van de Vogelboeken Podcast spreken we met Frank van Groen, een van de drijvende krachten achter de Amsterdamse Vogelatlas.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek. Of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl.